Ja, ik vind het leuk, Fleur, want sinds ik podcast 200 heb opgenomen, dat is nu zeg maar, nou, wat zo zal het zijn, 1,5 week geleden, vraag ik aan de vrouw die ik spreek, heb je misschien een andere vrouw die je heel graag in mijn podcastkanaal wil hebben? Ja, zeker. Ik zou wel het leuk vinden als je een van de zusjes Melkert eens een keer zou willen uitnodigen. Nou, gelukkig, no pressure, no pressure. Het is nog net niet Tony en Maxima, zeg maar, wat mij wordt gevraagd. Maar ik vond het wel ontzettend leuk.
Nou, daar vallen we mee, hoor.
Nou, kom, Fleur. Dus ik nam op contact op met jou en met je zus Charlotte. En ik kon jullie helaas niet alle twee krijgen. Maar jij nam wel de honneurs waar. Fleur, van harte welkom in de podcast.
Dankjewel.
Stel jezelf eens even voor, if you please.
Ja, Fleur Melkert, een van de twee zusjes Melkert. Mede oprichter van Equalture. We zijn een techbedrijf uit Rotterdam. Met de missie om het recruitmentproces te objectiveren. En dat doen we met name voor grote enterprise organisaties. En hen eigenlijk te ondersteunen in de switch naar... objectieve, competentiegedreven werving in plaats van subjectieve werving die met name heel erg is gebaseerd op het verleden. Dus dat is kort wij als bedrijf en in het bedrijf eigenlijk verantwoordelijk voor alles wat met onze commerciële groei te maken heeft. Dus alles van klanten binnenhalen tot klanten blij maken en behouden, dat is eigenlijk de tak van het bedrijf die onder mij valt.
Hey, wat leuke Fleur, en je zegt objectieve criteria. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat echt nog wel een long way to go is.
Zeker.
Ik heb zelf in het verleden heel vaak mensen aangenomen. En ik moet daar echt ook wel in bekennen dat het me daar toch wel vaak liet leiden door een heleboel subjectieve criteria.
Ja.
En vooral hoe leuk is iemand en hoe goed past hij in het clubpie. En meer van dat soort criteria heb ik meermaals wel de boventoon laten voelen of voeren. En ook omdat ik dacht dat ik daarmee natuurlijk iets goeds deed. Hè? Ik bedoel, laten we dat niet alleen maar als negatief uitleggen.
Ja. Maar,
wat zie jij daarin gebeuren?
Nou, kijk, ik denk wat jij omschrijft, dat het natuurlijk heel menselijk is. Hè? Dus we zijn natuurlijk gewoon heel erg geneigd om op onderbuikgevoel veel beslissingen te nemen. En sterker nog, ik denk dat onderbuikgevoel in veel situaties een hele goede raadgever is. Ik denk als ondernemer overigens dat onderbuikgevoel ook best een hele goede raadgever is. Maar als het op het aannemen van mensen aankomt, is dat natuurlijk gewoon wel echt een tricky ding om te volgen. Weet je, we zijn toch heel erg geneigd om mensen aan te nemen die op onszelf lijken, of op mensen waar we graag mee omgaan. Of ik denk dat beslissingen die veilig voelen altijd beter voelen dan misschien een keertje out of the box. En wat je natuurlijk in de wereld heel veel ziet gebeuren op momenten dat er enorm veel aandacht bestaat voor mensen moeten een eerlijke kans krijgen, onder andere op de arbeidsmarkt. Met ook als gevolg dat bedrijven daar veel beter uitkomen. Ik bedoel, ja, er zijn tal van onderzoeken dat diverse teams en divers talent leiden naar veel betere performance en dergelijke.
Exact.
Dus dat is eigenlijk het probleem wat wij tackelen met ons platform en waar we echt een praktische oplossing voor wilden bieden. Weet je, in plaats van het mensen bewust maken van het probleem. Want dat is vaak het probleem niet zo. Weet je, heel veel mensen zijn natuurlijk bewust van het feit dat ze vooroordelen hebben. Maar je kan ze niet echt uitzetten. Weet je, zo werkt het niet in ons brein. Als je daar overigens een keer meer over wil weten en een andere fantastische vrouw in je podcast wil hebben, dan moet je Marcia Godhart een keertje uitnodigen. Die kan daar echt uren over praten.
Oh, leuk.
Een neuroscientist uit ons advisory board. Maar nou, even sidetrack. Maar ja, anyway, weet je, die vooroordelen kunnen we niet uitzetten. Dus het is aan ons eigenlijk als platform zijn om te zorgen dat onze klanten de juiste inzichten hebben om de juiste mensen aan te nemen. En dan op een objectieve manier in plaats van een subjectieve manier.
Ja, dat is wel mooi. Hè? In het begin zeiden we natuurlijk overal dat we niet biased waren. Maar tegenwoordig zag ik ook op jouw profiel. Ik ben wel gewoon biased, weet je. We zijn daar toch wel anders ook over gaan communiceren. En ik denk ook wel dat dat heel nodig is.
Zeker. Ja, ik denk absoluut dat dat heel nodig is. Het is echt wel een trend natuurlijk die je ziet. Weet je, ik heb hiervoor... Ik zit te denken, een jaar of 8 geleden, denk ik, met Charlotte ook, dus met mijn co-founder, recruitmentbureau gehad. Dat is eigenlijk waar het idee van Equalture uit is ontstaan. En ik bedoel, de tijd was toen echt anders, hoor. Dus we leven echt wel in een andere tijd dan toen. Maar wij vervulden toen opdrachten waarvan soms door onze opdrachtgevers werd gezegd, weet je, mensen met een moeilijke achternaam bijvoorbeeld, daar is geen ruimte voor binnen deze organisatie. Of vrouwen van begin 30, die worden allemaal zwanger, dus die... Die wil je ook niet hebben. Uitnodigen. Nee, ik had zo gek niet bedenken of we hebben het gehoord. Dat is natuurlijk gelukkig wel iets wat je tegenwoordig, ik wou zeggen, niet meer ziet. Dat is niet helemaal waar, maar gelukkig wel echt veel minder ziet natuurlijk dat dat soort uitspraken gemaakt worden.
Nou, toevallig sprak ik vanmorgen nog even mijn klanten en zij is op zoek eigenlijk naar een andere baan. Hè? En ze vertelde me iets wat ik gewoon shocking vond. Ze zei, ja, weet je waar ik tegenwoordig, wat ik merk, is dat ik het moet opnemen tegen een man. Nou ja, oké, what else is new? Maar dat ze dan in de procedure letterlijk hoort, ja, het team bestaat alleen uit mannen en we denken dat als we jou erop aannemen, dat dat gewoon niet werkt in de teamdynamiek. Ja. En toen moet je inderdaad ook gelijk denken waar jij ook je betoog mee begon, waar ik trouwens ook een grote voorstander van ben, om maar te blijven benadrukken. Diverse teams, die scoren gewoon aantoonbaar beter. Ja. Waarom weten we dit nog niet allemaal? Hè? En het verbaast me echt enorm dat dus blijkbaar zo iemand gewoon nog denkt te kunnen zeggen, nee, er zitten hier voornamelijk mannen in dat team en ik denk niet dat jij erbij past.
Ja, dat is wel
dynamiek.
Ja, en anderzijds, weet je, je moet natuurlijk dan wel ook iemand aan hebben die die dynamiek een beetje om kan gooien. Dus dat is natuurlijk dan weer een beetje de keerzijde. Weet je, het zou voor zo'n bedrijf waarschijnlijk heel goed zijn om daar een vrouw op aan te nemen, zodat je wat meer diversiteit in het team krijgt. En tegelijkertijd staat natuurlijk zo'n vrouw wel voor de opdracht om die dynamiek daar een beetje om te gaan gooien. En het bijna, weet je, het is erg om te zeggen, maar bijna het respect, zeg maar, moet gaan verdienen in zo'n rol. En ja, dat vraagt natuurlijk dan weer wel om een bepaald type persoonlijkheid. En ik denk ook dat heel veel vrouwen in alle eerlijkheid dan weer helemaal niet zou trekken om voor zo'n rol te gaan.
Daar hadden we het natuurlijk daarna ook met elkaar over. Ik zie, had je hier überhaupt wel willen werken? En haar antwoord was natuurlijk nee. Maar aan de andere kant, precies wat je zegt, toch ook een gemiste kans weer.
Ja.
Hè? En wat is dan jullie opdracht hier, of jullie missie?
Nou, wat wij eigenlijk met ons platform doen, om het even heel praktisch te maken, wij bouwen game-based assessments, waarmee we competenties van kandidaten uit kunnen meten. En eigenlijk zeggen wij tegen onze klanten, maak een eerste selectie in kandidaten gebaseerd op competenties, in plaats van op track record, ervaring, et cetera. Ja. Met uitzonderingen daar gelaten. Want er zijn natuurlijk genoeg rollen. Weet je kan geen chirurg worden als je geen geneeskunde hebt gestudeerd. Bij wijze van spreken.
Wordt lastig.
Dan wordt lastig. En er zijn nog wat voorbeelden. Maar er zijn natuurlijk ontzettend veel rollen waar het veel meer draait om competenties dan om wat heb je hiervoor gedaan. Zeker in de veranderende wereld waar we in leven. Dus dat is eigenlijk wat wij met ons platform doen. Dus wij zorgen dat onze klanten die inzicht hebben aan het begin van de funnel om met de juiste mensen het proces in te gaan. Kijk, en de missie uiteindelijk is echt dat proces objectiveren. Weet je, ik denk niet, ik weet dat onze missie niet per se is, je moet divers talent aannemen, want het soort van krampachtig toesturen naar, we moeten een vrouw of iemand van kleur of weet ik veel wat, weet je, daar geloof ik helemaal niet in. Sterker nog, ik denk dat dat voor de persoon die wordt aangenomen ook een vreselijk gevoel is als je om die reden aan boord komt. Dus wij zeggen niet per se, wij gaan het team per definitie diverser maken. Wij gaan vooral zorgen dat het proces eerlijker wordt. Met als logisch gevolg natuurlijk, wat wij bij al onze klanten zien, dat je gewoon heel ander type mensen aanneemt dan dat je zou doen als je dit soort inzichten niet zou hebben.
Hey, en dat aannameproces, dat begrijp ik nog echt helemaal. Hè? Maar zie je ook daarna ook daadwerkelijk de benefits daarvan? Dus maak je ook eigenlijk aantoonbaar waar dat die diverse teams ook echt beter scoren? Hè? Dat wat natuurlijk wetenschappelijk wel onderbouwd is. Maar zie je dat ook?
Ja, zeker. Nou, wij zien sowieso bij eigenlijk bijna al onze klanten dat de retentie veel hoger is.
Ja.
Nou heeft dat natuurlijk altijd met meerdere dingen te maken. Dus ik denk natuurlijk niet dat wij een soort van gouden pleister op een open wond zijn. Dus dat heeft natuurlijk ook alles te maken met hoe je mensen onboort en et cetera.
Mm-hmm.
Maar wat wij wel echt structureel zien terugkomen, is dat retentie gewoon veel beter is. En dat zal absoluut ook te maken hebben met het feit dat mensen gewoon liever landen in organisaties waar daadwerkelijk meer diversiteit is en waar mensen dus ook meer kans hebben op aansluiting met collega's. Dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat ze door de inzichten die wij ze geven gewoon beter begrijpen, hey, wat voor type mensen hou ik aan boord. Kijk, ik denk uiteindelijk, en dat blijft natuurlijk altijd het lastige aan het type business wat wij doen. Kijk, het heel hard maken, wat levert het een klant nou echt op als je het over diversiteit hebt? Het blijft natuurlijk ingewikkeld, vooral los van het feit dat je overigens op heel weinig dingen kan reporten.
Mm-hmm.
Kan het natuurlijk zo zijn dat je een diverse team hebt en ineens veel meer omzet draait, maar kunnen daar theoretisch gezien ook andere variabelen op in hebben gespeeld.
Ja, dus het is altijd wel een beetje, het is lastig. Ja.
Exact, weet je, echt naar dat einde toe kijken, oké, waar zat onze impact, vind ik altijd moeilijk om met droge ogen, zeg maar, te beweren dat het allemaal aan ons ligt. Kijk, ik denk wel wat gewoon heel erg gaaf is. Wij werken bijvoorbeeld ook voor partijen als Randstad. Die gewoon bepaalde EB-tests met ons hebben gedaan. In de zin van naar bepaalde type rollen kijken. En mensen aannemen op het cv versus mensen aannemen op de rapporten die wij eigenlijk bouwen aan de hand van competenties. Ja, en dan zie je gewoon echt bizarre resultaten. Ze hadden op een gegeven moment een groep met mensen EB-test, waarvan ze dus zagen dat 92%, dus bijna iedereen die middels onze profielen was aangenomen, niet zou zijn uitgenodigd gebaseerd op een cv. Nou, dat is natuurlijk wel echt bizar. En dat zijn allerlei praktische dingen. Dus dat zijn mensen die een gat op hun cv hebben. Het zijn mensen die een switch willen maken. Het zijn over het algemeen trouwens ook meer vrouwen, maar uiteraard ook andere diverse achtergronden. Maar dat laat natuurlijk wel zien dat er een hele grote onbenutte talentpool is, die eigenlijk de kans niet krijgt. Terwijl het over het algemeen super gemotiveerde mensen zijn juist om aan de slag te gaan.
Hey, en wat maakt dan dat als je op jullie manier zeg maar zo'n search doet, hè, dat je dus daar hele andere profielen uit krijgt? Wat is dan de golden nugget daarin?
Nou, eigenlijk dat wij dus echt het terugbrengen naar competenties. Dus wij zeggen, daar zit natuurlijk een methodiek achter, maar om het even heel simpel te maken. Ja. Wij weten door een x-aantal dingen die wij doen, dat je bijvoorbeeld voor een bepaalde rol analytisch sterk moet zijn, flexibel moet zijn, weerbaar, et cetera.
Ja.
En dat zijn gewoon de core competenties waar mensen op gescreend gaan worden. En wat je ziet als je een cv gaat screenen, is dat mensen om allerlei redenen worden afgewezen. Hè. Dus ze hebben bijvoorbeeld geen ervaring in de sector waarin wij zoeken. Of nou ja, wat ik heb bijvoorbeeld zei, ze hebben een gat op hun cv. Of nou, je kan zich echt niet bedenken. Juist opleidingsniveau kan ook een rol spelen. Ja. En wij brengen het eigenlijk helemaal terug naar, hé, maar wat heb je nou nodig om succesvol te zijn in een rol? Wat eigenlijk natuurlijk ook heel logisch is. Ik bedoel, ja, weet je, als ik naar mijn eigen werk kijk, nou ja, goed, nou weet ik dat je entrepreneurship kan studeren, maar goed, ik vind het erg discutabel wat je daar exact leert. Maar ja, weet je, ga daar maar eens een lijstje hard requirements van maken. Weet je, eigenlijk bestaan die niet. Je hebt gewoon een bepaalde persoonlijkheid nodig en een bepaalde set aan competenties om in mijn voorbeeld, zeg maar, een techbedrijf te kunnen bouwen. Met uiteraard vallen en opstaan, hoor, niet dagen later. Dus wij zijn niet het perfecte voorbeeld. Maar dat is heel moeilijk om uit te lezen op een cv natuurlijk. Maar dat zou wel iets zijn wat je heel goed uit onze games zou kunnen halen. Dat wij inderdaad een beetje stressbestendig genoeg zijn. En in ieder probleem een oplossing zien, et cetera. Nou ja, dat is eigenlijk wat wij voor onze klanten doen.
Ja, ik ben zelf, ik ga daar heel erg op aan, hè, wat je zegt. Ik heb dat zelf eigenlijk een aantal jaar geleden, toen ik bijna in een burn-out zat, ben ik voor mezelf maar eens gaan opbouwen. Wie ben ik nou eigenlijk? Hè? En wat zijn nou eigenlijk mijn competenties? Maar wat, hè, en ik ben echt eens teruggegaan naar het alombekende kernkwadrant. Hè? Dus wat zijn nou mijn sterke eigenschappen? En wat zijn dan de potentiële valkuilen, de uitdagingen, mijn allergieën daarbij? Maar ook, wat zijn nou echt mijn drijfveren, mijn kernwaarden? En ik heb dat een aantal jaar geleden, heb ik een boek gelezen, ik weet niet of je dat ook kent, van dat is The Big Leap van Gay Hendricks, en dat, nou ja, over Zone of Competence, en of Zone of Genius, sorry, ik zeg het niet goed, je Zone of Genius. En wat ik namelijk veel te vaak zie, is dat ik vrouwen wel zie werken, zeg maar, datgene waar ze gewoon competent in zijn, maar daar eigenlijk helemaal niet op aangaan. Ja, ik ben natuurlijk vooral met vrouwen bezig, hè, dus vandaar dat wel echt heel erg mijn focus heeft. En wat ik dan juist daarin zie, is dat ze eigenlijk niet succesvol in hun rol zijn, terwijl ze misschien denken, hè, op basis van opleiding en ervaring van hiervoor, dat ze een perfect fit zijn. En zeker als ze op een bepaalde leeftijd komen, dat ze echt tot de conclusie komen, joh, ik pas hier gewoon helemaal niet en ik begrijp er helemaal niets van. Ja. En dat heb, weet je, ik vond het echt wel heel waardevol om bijvoorbeeld te ontdekken. En dat doe ik dus ook wel altijd met mijn vrouw. Waar ben je nou echt geniaal in? Hè? Want als je namelijk weet waar je geniaal in bent, mag je voor mij ook net zo hard een lijst maken met de dingen waar je gewoon hartstikke incompetent in bent. En be proud of it, hè?
Zeker.
Dus zijn dat ook van die waardes waar jullie dan mee spelen, zeg maar, als je de talenten van je kandidaten in beeld brengt?
Ja, dus wij laten inderdaad vooral gewoon zien, weet je, waar zitten die sterke punten en waar zitten die zwakkere punten. En weet je, ik vind zwakke punten eigenlijk ook wel een beetje een negatieve term, omdat iets wat zwak is voor rol 1 een sterke punt kan zijn voor rol 2. Dus het is onze taak eigenlijk met name om te zorgen dat onze klanten helder krijgen, oké, wat is dan belangrijk voor een type rol? En dat wij gewoon kunnen laten zien, maar in hoeverre past zo iemand daar wel of niet bij? Ja, en ik helemaal eens met wat jij zegt. Weet je, ik denk dat inzien dat bepaalde dingen niet in je natuurlijke aard liggen, of niet in je interesse, wat ik vat, net zo belangrijk zijn. Ik bedoel, je kan wel ergens heel goed in zijn, maar als je in iets anders gewoon heel erg slecht bent, wat ook heel erg belangrijk is voor die rol, ja, dan ga je er zelf uiteindelijk ook niet gelukkig in worden.
Nee. Nee, want wat ik te vaak namelijk zie, is dan proberen we maar wat we denken. Hè. In mijn persoonlijke geval was dat net zo. Ik was dan director en ik dacht van, nou ja, ik moet het allemaal zelf minimaal kunnen. En dus ik ploette er wel door in de hoop dat ik uiteindelijk wel tot een resultaat zou komen. Terwijl nu, in retrospectief, ik gewoon hartstikke incompetent ben eigenlijk op dat soort dingen. Ja, maar wat ik ook vaak
zie... Ja, het is wel cool dat je het zegt, toch? Want er zijn, ik denk wel dat overigens echt wel een verschil is tussen mannen en vrouwen, hoor. Ik denk dat mannen bluffen zich natuurlijk heel veel door het werkende leven. Daar heb ik ook tal van onderzoeken naar gedaan. Dat mannen denken, nou, ik voldoe aan 3 van de 10 vinkjes. En zei, ik heb vrouwen die wel aan alle 10 voldoen.
Bij 11 nog niet, hè?
Nee, precies. Ik vind het wel altijd cool als mensen gewoon zeggen, ja, weet je, dit is gewoon, hier ben ik gewoon niet goed in geweest. Of dit moet ik gewoon niet meer doen. Ik denk ook dat de wereld daar een stuk beter van zou worden als mensen gewoon hun trots af en toe even kunnen inslikken.
Nou, maar weet je wat het is? En dat is ook waarom ik er zo ongelooflijk op aanga, is als je nou... Ik ga ervan uit dat ieder mens echt wel ergens geniaal in is. Alleen we worden er bijna niet toe uitgenodigd om daarover na te denken. Zeker niet in het Calvinistische Nederland. Hè? Doe maar gewoon, je doet al gek genoeg.
Ja.
En ik vind juist dat als we veel meer met elkaar als vertrekpunt nemen, dat we overal, dat iedereen ergens wel geniaal in mag zijn, dan mag je dus ook allemaal dat lijstje met die incompetenties omarmen. En sterker nog, datgene waar ik competent in ben, doe ik ook liever zelf niet. Ja, want dat kan ik wel, maar daar ga ik in ieder geval niet van aan. Dus op de langere termijn krijg ik er geen energie van. Nou, ja. dat is ook een heel lang lijstje.
Maar het is wel goed om te weten wat er op het lijstje staat. Hè?
Zeker. En dat is het vaak. Na verloop van tijd weten we niet eens meer wat er op je eigen lijstje thuis hoort.
Ja.
En dat komt ook wel, vind ik, een beetje. En ik hoorde jou er net ook al over. Je had het ook al over zwakke punten. Ben ik ook echt geen voorstander van. Terwijl in mijn tijd als manager had iedereen bij mij wel een persoonlijk ontwikkelingsplan. Nou, ja. Vol met eigenlijk dingen te ontwikkelen. En ik denk nu, waarom eigenlijk? Ik had veel beter die puzzel kunnen leggen. Wie is nou waar gewoon geniaal in? En wie, hè, waar een ander geniaal in is, ben ik misschien wel hartstikke incompetent in. Goede hulpvraag leren stellen en leg het vooral bij een ander neer.
Ja, nee, ja, eens hoor, absoluut. Weet je, ik denk dat soort van aanploeteren zelf, mensen daar over het algemeen niet beter. Ja, dan moet je natuurlijk wel een dynamiek hebben in een team dat zich daar ook weer verdient. Hè? Bedoel, ja, ik heb hier natuurlijk geluk dat ik toevallig met mijn tweelingzusje een bedrijf ben gestart. En dat wij een derde persoon erbij hebben waar die dynamiek gewoon heel goed werkt. Maar ja, als je ergens in een team zit waar je niet het gevoel hebt dat wordt geapprecieerd als je om hulp vraagt, dan verdwijnt de dynamiek natuurlijk weer.
Nou, daarom vind ik dus ook het stellen van hulpvragen zo ongelooflijk belangrijk. Hè? Dat gaat voor mij bijna hand in hand met het vaststellen van je genialiteit. En dus ook je incompetentie. Want als je namelijk niet leert om een goede hulpvraag te stellen, dan blijf je ploeteren.
Ja, zeker. Hè?
Terwijl ik in het verleden, ik zal je vertellen, ik heb vaak genoeg gedacht van ik kan iemand toch deze A-klus niet over de schutting sturen. Want dat moet die persoon wel niet, terwijl misschien een ander was er gigantisch op aangegaan. Ja. En ik dacht, ja, het is zo'n klerenklus, daar kan ik echt niemand mee opzadelen. Nee, maar zo zie je maar. Dus ja, daar pleit ik wel heel erg voor een iets ander type leiderschap, zeg maar, ook in teamdynamieken. Ja. En vooral goed leren hulpvragen stellen. Dat is volgens mij echt wel iets waar we allemaal nog wel iets mee moeten.
Maar zie jij dan ook nu, want jij spreekt natuurlijk ook met veel mensen, zie jij nu dan ander type leiderschap dan waar je nu zelf naar refereert, zeg maar, als je denkt... 20 jaar deed ik het zo.
Veel te weinig nog. Veel te weinig, ja. Dus vandaar dat ik er ook juist heel erg veel over spreek. Hè. In de hoop natuurlijk een soort van ripple effect te krijgen. En het boek van Gay Hendricks is al uit de jaren 80. En ik heb het pas eigenlijk 2 jaar geleden een keer ontdekt. Ja, onder welke steen ik gelegen heb, weet ik eigenlijk ook niet. Maar het was er wel. Nee, maar laten we eerlijk zijn. We hebben nog wel een missie. Tenminste, ik heb nog wel een missie. Want ik geloof namelijk echt in diverse teams. Aantoonbaar succesvol. Dus, maar dan ook wel echt op basis van de waarde. En datgene waar jij gewoon echt goed, extreem goed in bent. En ook echt van aangaat. Waardoor het je energie geeft in plaats van energie kost.
Ja.
En dan ben je een veel waardevollere medewerker in mijn beleving.
Zeker. Ja, ja. Ik denk überhaupt dat het goed bij de tijdsgeest past nu natuurlijk. Als je kijkt naar de hele nieuwe generatie die op de arbeidsmarkt komt. Die toch allemaal het verlangen hebben dat werk leuker, misschien wel minder stressvol. Nou, goed, je kan het hele lijstje wel afgaan natuurlijk. Nou, is het daar gelaten of het allemaal realistisch is? Hè? Ik denk dat we soms ook een beetje doorslaan in wat we van ons werk verwachten. Maar ik denk als je mensen natuurlijk meer in hun waarde laat en aan hun sterke kant laat sleutelen, dat mensen het automatisch ook veel leuker gaan krijgen op werk. En dat we ook veel minder te maken hebben met
burn-outs.
Burn-outs, uitval, verloop. Precies. Ook een mega groot probleem natuurlijk. Ja. Dus helemaal eens.
Ja, ik kwam toevallig afgelopen zaterdag mijn huisarts tegen in de sportschool.
Nou, dat is altijd leuk.
Wij stonden allebei hard te trekken aan de gewichten. En dus ik dacht, ik ga bij haar ook nog eens even toetsen of ze inderdaad ook denkt dat een heel groot deel van de burn-out klachten hier vandaan komt. En ze bevestigt het volledig.
Ja?
Hoewel zij er nog wel een mooi iets aan toevoegde. En dat had ik dan weer niet zo snel door. Ze zei, zeker als vrouwen richting de overgang gaan, hè, en dat is al eigenlijk al begin 40 dat vaak dat proces al op gang komt, dan is het helemaal op. Dus dan heb je dus en die drijfveer niet, hè, en die motivatie ontbreekt dus, en dan ook nog eens misschien de dingen doen waar je misschien hooguit alleen maar competent in bent. En dan ook nog eens die hormonen die eigenlijk alle kanten op vliegen. Dus ze zei, en dan gaat het wel extra hard. Dus dat was nog wel een toevoeging waar ik dan weer niet over na had gedacht.
Nee, ik heb er eigenlijk ook nog niet over nagedacht. Maar nu je het zegt, klinkt het wel heel logisch inderdaad.
Ja, nou dat vond ik dus ook. Dus, dus dit was vers van de rol van afgelopen zaterdag. Terwijl we aan het ijzer hingen.
Maar wel fijn dat je je huisarts dan in de sportschool tegenkomt. Hè? Niet met een wijntje aan de bar of zo. Dan ben je
gezond bezig. Had ook gekund. Nee, maar... Het is toch ook, het leven gaat om allebei, hè?
Ja, dat is waar.
Ik zeg altijd, work smart en play harder. Dus, en dan is toch even de vraag of dat sporten nou onder work valt of onder playing. Ik weet het nog niet helemaal.
Nou, ik denk work, maar goed, daar zijn de meningen over verdeeld, denk ik.
Maar ik vind het wel grappig dat je ook eigenlijk de Gen Z daarbij aanhaalt, hè? Die natuurlijk toch wel weer op een andere manier weer naar werken kijkt. En ik weet mijn generatie, hè, laten we ons maar eens even gewoon de boomers noemen, die vinden daar natuurlijk van alles van, want het moet allemaal maar leuk zijn. En ik denk, ja, maar wat doen zij nou misschien wel veel slimmer dan dat wij in de tijd allemaal gedaan hebben?
Ja, maar goed, weet je, ik denk dat de waarheid ergens in het midden zal liggen. Kijk, ik ben natuurlijk, ik ben denk ik, volgens mij ben ik een millennial officieel, maar goed, ik ben 27, dus ik zou me misschien eerder conformeren met de Gen Z-generatie. Nou is mijn rol natuurlijk iets anders hier, omdat ik natuurlijk zelf mensen in dienst heb. Kijk, ik denk dat de waarheid natuurlijk uiteindelijk ergens in het midden ligt. Ik denk dat de ouderwetse stempel wel op een hoop dingen ook echt niet meer passen bij deze tijdsgeest. Ja. Ik denk bijvoorbeeld ook dat dingen als corona, ondanks natuurlijk alle ellende die het heeft opgeleverd hoor, maar als je kijkt naar flexibiliteit rondom werk en dergelijke, dan denk ik dat dat echt een hele goede ontwikkeling is geweest, die anders nog wel, misschien nog wel 30 jaar had geduurd binnen bepaalde bedrijven.
En toch zie ik bij zoveel bedrijven die dit alweer helemaal vergeten zijn.
Ja, bizar, hè? Die dan ook weer gaan verlangen dat je weer terug...
Ik denk
dus dat wel een probleem wordt, hoor. Met als je echt, weet je, jong talent wil aantrekken, gaat dat wel een probleem worden. We moeten ook niet vergeten dat er natuurlijk heel veel talent is op de arbeidsmarkt. Ik zat daar toevallig vorige week met iemand over te praten. Wij hebben hier intern ook een hoop mensen zitten die helemaal de pre-COVID-tijd niet hebben meegemaakt met werken. Dus die kennen heel dat concept helemaal niet van 5 dagen per week naar kantoor. Ja, dus ik denk ook niet dat je daar naar terug moet willen als organisatie zijnde. En anderzijds denk ik natuurlijk ook, in alle eerlijkheid, dat we niet helemaal door moeten slaan in dat werk altijd maar leuk moet zijn en altijd maar utopisch en dat het gras altijd groener is aan de overkant. Weet je, zo werkt het leven natuurlijk ook niet. Dus ik denk als we kijken naar de boomers en Gen Z, dat het ergens in het midden zit. Maar ik denk wel dat meer focus op een stukje work-life balance, maar ook bijvoorbeeld dingen als een stukje inclusie binnen organisaties, et cetera. Dat is natuurlijk wel iets wat over het algemeen heel erg door de jonge generatie gepusht wordt. Dat zijn natuurlijk supermooie ontwikkelingen. Ik denk alleen dat we in de rol die werk inneemt in het leven af en toe niet even helemaal door moeten slaan. Maar dat gaat vast ook in golfbewegingen, dus dat zal ook wel weer gaan veranderen over de tijd.
Ja. Hey, en waar zit nou jouw ambitie? Wanneer is jouw 2024 nou een topjaar geweest? Wat heb je dan bereikt?
Ja, goede vraag. Nou ja, goed, wij willen natuurlijk altijd heel hard groeien.
En
Dus
je
dat
zegt
blijft al.
natuurlijk, maar.
Ja, nee, ja, goed. Wij zijn wel een. Ja, ik zeg natuurlijk inderdaad dat ik even contact bij moet geven. Nee, maar wij zijn wel een typisch techbedrijf dat extern kapitaal aan boord heeft en gewoon ieder jaar hard moet groeien. Dat is zeker ook weer de focus voor dit jaar. En dan kan we helemaal gaan vermoeien met percentage en dergelijke, maar dat is misschien allemaal iets minder relevant. Maar dat is natuurlijk altijd de focus, dat we in ons klantbestand blijven groeien, dat we happy customers blijven houden. Ik denk, weet je, als je kijkt naar wanneer is het jaar echt een succes voor mij. Wij zijn natuurlijk een Nederlands bedrijf. Nou doen we overigens ook heel veel zaken buiten Nederland, maar we zijn natuurlijk in Nederland wel bekender omdat het onze home market is. Ik hoop echt dat we aan het einde van het jaar, door bepaalde events die we doen, klanten die we hebben, kennis die we verspreiden, echt weer zien dat er in Nederland weer een stap is gezet rondom de denkwijze of in de denkwijze rondom hoe nemen we mensen aan, hoe kijken we naar talent. Want daar zie ik wel echt de verschuiving. En ik denk ook wel dat wij wel in deze markt echt wel een van de voorlopers zijn in hoe wij daarnaar kijken. Dus weet je, uiteindelijk is dat wel weer echt het doel voor dit jaar. Dat ik gewoon dat we het afsluiten. En dat ik denk, hey, weet je, we hebben daadwerkelijk bij een aantal hele grote organisaties dat gedachtegoed gewoon kunnen veranderen. Want uiteindelijk maakt dat natuurlijk de impact waar wij naar op zoek zijn.
Ja, nee, zeker. Dat kan ik me goed voorstellen. En
Ja.
is dat heel ambitieus of is het doable?
Ik denk heel ambitieus, maar hard voor werken, dan wordt het doable, denk ik. Nee, waar een wil is, is een weg, zeg ik altijd. Dus.
Oh, nee, zeker, zeker. Hey, want grappig is, we hadden het aan het begin even over de opleiding entrepreneurship, waar je toch een klein beetje.
Discutabel noemde ik het, ja.
Discutabel noemde je het, hè? Wat zijn dan voor jou wel de kenmerken die voor jou het succesvol ondernemerschap definiëren?
Oeh, ja, goede vraag. Nou, ik zou overigens, laat ik even duidelijk zijn dat ik niet per se mezelf als goed ondernemerschap zou definiëren, hoor. Maar.
Okay, waarom niet dan?
Nou ja, goed, weet je, wij hebben natuurlijk ook 100.001 dingen fout gedaan die anders hadden gemoeten. Kijk, ik denk, laat ik in ieder geval. Waar ik in ieder geval wel wat over kan zeggen, is, weet je, wat heeft mij heel erg geholpen? Kijk, ik denk wat voor ons altijd goed heeft gewerkt, is dat wij. Hele rationele, nuchtere mensen zijn. Dus we zijn niet gauw van slag. Ik denk dat dat wel echt belangrijk is. Dat je toch wel weerbaar moet zijn.
Ja.
Ik denk ook in alles een oplossing en een opportunity zien. Weet je, ik vind het altijd heel vermoeiend bijna als mensen in problemen denken. Dan denk ik altijd, jeetje, maar een probleem is altijd gekoppeld aan een oplossing. Dus laten we naar een oplossing kijken in plaats van naar het probleem. Ik denk dat dat wel een hele belangrijke eigenschap is als ondernemer zijn. En ik denk ook niet dat dat iets is, daarom noemde ik het discutabel. Weet je, ik denk dat dat geen dingen zijn die je gaat leren in een massa van 2 jaar tijd. Weet je, dat moet een beetje in je zitten, dat vallen en opstaan en overal weer een soort van opportunity in zien. Ik denk dat dat wel enorm belangrijk is. En ik denk daarnaast in de tijdsgeest waarin we leven, dat het wel belangrijk is dat je beseft dat je, mits je een team bouwt natuurlijk, maar goed, weet je, wij hebben 40 man, dus wij moesten een team gaan bouwen. Dat je je ook wel beseft dat ondernemerschap toch in zekere zin ook wel gelinkt moet zijn aan leiderschap. Nou denk ik overigens niet dat ondernemers per definitie goede leiders zijn.
Nee, helaas niet.
Nee, meestal niet, denk ik. Maar
Nee.
ik denk wel dat wij in ieder geval wel echt heel erg de urgentie zien van goed leiderschap en zorgen dat onze managers hier intern ook de juiste handvaten krijgen om dat goed te doen. Ik denk wel dat dat bijna net zo belangrijk is als een heel goed idee, hoor. Je kan fantastisch goede ideeën hebben, maar als je mensen om je heen niet kunt enabelen om van dat idee daadwerkelijk een praktisch succes te maken, dan blijf je steken op een idee, denk ik.
Ja, en dan wordt het echt helemaal niks.
Nee.
Nee, maar ik vind het wel mooi wat je zegt, hè? Dat elk probleem zit gekoppeld aan een oplossing.
Ja.
Die ga ik van je overnemen. Ja, want het is
Nou,
natuurlijk
ik
wel.
denk dat dat echt de
Ik geloof,
allerbelangrijkste is.
ja,
Ja.
en ik geloof natuurlijk wel, hè, every problem has its solution. Maar ik vind dit eigenlijk, zeker omdat hij in het Nederlands is, komt hij nog veel meer naar binnen. En ja, ik ben het wel met je eens. Zeker ook op dat stuk van leiderschap. Ik zie namelijk veel te vaak ook kleine ondernemers die daarin hun leiderschap eigenlijk ook niet serieus nemen. Terwijl ik denk juist dat als je persoonlijk leiderschap niet serieus neemt, dan hoef je er eigenlijk ook al niet aan te beginnen.
Nee, en het is gewoon zonde, weet je. Ik bedoel, zonder namen te noemen, uiteraard. Maar ik ken genoeg founders die echt briljant zijn in wat ze doen en wat ze hebben bedacht, maar gewoon niet in staat zijn om zo'n groep mensen bij elkaar te houden. En ik denk zeker, nou zijn wij natuurlijk echt zo'n typisch missiegedreven bedrijf. Dus het zal ook misschien anders zijn, de dynamiek. Als je gewoon, met alle respect natuurlijk, wat helemaal prima is. Maar als je gewoon een oplossing biedt voor een praktisch probleem, waarvoor de rest niet echt een soort van groter doel achter zit. Nou, wij hebben natuurlijk wel echt een groter doel met het platform wat we bouwen. Ik denk dat dat dus ook een bepaald type mensen aantrekt. Ja, ik denk dat als je dan, weet je, niet genoeg aandacht besteedt aan je cultuur intern. En weet je, hoe laat je die mensen groeien en hoe zorg je dat die mensen eigenlijk de multiplier worden op het idee wat je ooit zelf hebt bedacht. Ja, dan blijf je voor altijd een beetje rommelen, denk ik. En dat, weet je, los van het feit dat ik dat voor mezelf als ondernemer zonde zou vinden, zou ik het nog veel meer zonde vinden voor eigenlijk gewoon het hele mooie doel waar we het allemaal voor doen.
Ja.
Dus ik denk dat in dat opzicht leiderschap en ook waar jij net over inhaakt, hè, gewoon kunnen aangeven, weet je, dit is waar ik niet goed in ben en dit moet ik vooral ook niet zelf doen. Weet je, ik denk dat dat super belangrijk is. Ik zeg heel vaak ook intern hier tegen mensen, weet je, het draait niet om onze eigen ego's. We zijn met een mega vet concept bezig. We willen namelijk daadwerkelijk echt iets veranderen in deze wereld.
Ja.
Dus laten we in godsnaam allemaal onze eigen ego's even parkeren en kijken wat gewoon het beste is voor het grote plaatje.
Ja. Maar ik vind het ook mooi wat je trouwens wel aanhaalt. Ik geloof namelijk heel sterk in missiegedrevenheid. Maar dat komt misschien omdat ik uit een corporate kom, hè, waar je natuurlijk altijd wel wordt gedwongen om na te denken over de grote corporate missie en welke rol heb ik hierin. En misschien dat het bij mij wel daardoor wel zo is ingetraind dat ik ook eigenlijk niet anders kan dan altijd wel nadenken. Want het geeft me namelijk voor mijn gevoel ook altijd een vorm van bestaansrecht.
Ja. Zeker.
Als ik het kan koppelen aan een missie op basis van wat ik zie gebeuren in de wereld om mij heen, dan weet ik, zolang ik dat voor mezelf kan uitleggen, dan heb ik dus een bestaansrecht.
Ja.
En de dag dat ik dat niet meer voor mezelf kan invullen, is misschien de dag dat ik iets anders moet gaan doen. Maar goed, dat zien we dan alweer. Was in ieder geval nog niet vandaag.
Gelukkig.
Hey Fleur, heb je nog een vraag voor mij?
Ja, ik ben wel benieuwd, zeker omdat jij je natuurlijk ook best wel veel bezighoudt met leiderschap en ook wel, nou ja, uiteraard natuurlijk veel met vrouwen.
Mm-hmm.
Wat is nou voor jou echt hetgeen waarvan jij zegt, weet je, dit moet in 2024 echt de focus krijgen, dit is echt iets waar we aan moeten werken met z'n allen binnen ieder bedrijf om daadwerkelijk een verandering plaats te gaan laten vinden?
Oh, nou, dank je voor je vraag. En ik denk dat dat eigenlijk iets is waar we het eerder vandaag al even over hadden. Ik zou zo graag willen dat we zien dat er een ontwikkeling begint te ontstaan. Die veel meer mensen echt dat in hun kracht zetten, vind ik altijd zo'n... Nou ja, daar zit je zo'n slappe uitspraak, maar ik meen het wel oprecht.
Ja.
Ik zeg altijd, je kritische ego zit op links en je krachtige zit bij mij op rechts. En deze doet echt meer dan die. Maar de balans tussen beide is wel echt van belang. En die balans tussen die twee, die kwam bij mij echt wel met het inzicht in datgene van waar ben ik nou echt gewoon hartstikke goed in en waarin ook niet. En durf ik het ook gewoon zonder gêne te vertellen. En ik durf echt te wedden dat als wij in staat zijn om teams neer te zetten, waarbij we veel meer die puzzel weten te leggen op basis van echt de krachtige kant van de persoon en iemand daar vooral in willen laten groeien en daar ook in te enablen. En dus het team ook te leren goede hulpvragen aan elkaar te stellen. Dan geloof ik echt zo dat burn-outs naar beneden gaan. En dat mensen veel betere en mooiere resultaten weten te halen. En we dus een klein beetje bijdragen aan een mooiere samenleving.
Ja mooi. Ja, die puzzel is wel echt, die ga ik nou even onthouden. Daar heb je helemaal gelijk in inderdaad. Het is eigenlijk is een team ook niks anders dan, ieder team is gewoon weer een legpuzzel opnieuw. We moeten gewoon kijken waar ieder stukje past. Ja.
Alleen wat je ziet, en daar begonnen we ons gesprek mee, is dat er natuurlijk, en hè, wat ik ook aangaf, dat er vaak in sollicitatieprocedures toch wordt gekeken naar, goh, past iemand een beetje in mijn pulletje?
Ja.
En dat is dus eigenlijk helemaal niet relevant, want ik heb eigenlijk juist mensen nodig die misschien wel in mijn allergie zitten.
Hè? Ja.
Of die misschien wel juist dingen kunnen waar ik eigenlijk het liefst zelf met een boog omheen loop.
Ja, zeker.
Nou ja, nou, maar als je dat maar van elkaar weet, en dus ook erkent, en ook groot maakt, nou ja, dan hoop ik dat we aan het einde, als we dit met elkaar een stap in weten te zetten, dan weet ik zeker dat we eind van het jaar er weer anders bij zitten.
Ja, nou leuk veel. Laten we aan het einde van het jaar op reflecteren samen.
Dat vind ik een goed idee, Fleur. Hey, de allerlaatste vraag voor jou. Wie zou er hierna op jouw plek moeten komen in deze Top Vrouwen in een Circle podcast?
Ja, nou, ik heb er dus nu ineens twee in mijn hoofd.
Oh, nou, wel ja, joh.
Ja, ik benoemde natuurlijk net al even ergens in het midden Masha Godhart. Zij zit bij ons in ons advisory board. Zij is een neuroscientist. Ja, met echt, ik zou het tekort doen eigenlijk om te beginnen met uitleggen wat je allemaal uit haar kan halen. Die vrouw is een wandelend genie. Dus Masha, als je het hoort, dan heb ik weer reclame voor je gemaakt. nee, maar waanzinnig fascinerend hoe zij kan uitleggen hoe het brein werkt. En ook hoe je al die kennis daarin om kan zetten om daadwerkelijk high-performing teams te bouwen. Zij heeft bijvoorbeeld, zij is heel erg gespecialiseerd in Formule 1 teams. Zij heeft heel lang onderzoek naar gedaan van hoe kan het dat dat soort echt pressure cooker omgevingen zo goed werken. Dus hoe bouw je nou zo'n high-performing team met wel echt oog op psychological safety en juist zorgen dat niet mensen uitstromen? Geweldig. En daar kan zij, als je wil, uren over vertellen. Dus zij is fantastisch leuk om een keer uit te nodigen.
Ja, dat gaat zeker gebeuren.
Ja, ik zal even een intro voor je doen. En ja, Janine Vos van de Rabobank. Zeker ook super interessant om een keer te spreken. Zij heeft heel veel te vertellen over het topic diversiteit en inclusie. Hele inspirerende vrouw, dus die kan volgens mij ook niet ontbreken in je lijstje.
Mooi, ik ga ze alle twee uitnodigen. Nou, graag krijg ik een warme aanbeveling voor je bij de beide dames. Zowel de link naar Janine is wat makkelijker dan naar Masha. Maar dank je, Fleur. Heb jij kunnen zeggen wat je wilde?
Ik denk het wel. En mocht er nog iemand vragen krijgen, dan weet je ze mijn kant op te sturen.
Zeker, zeker weten. Dank je voor het gesprek, Fleur. En we houden in ieder geval contact. En dank je wel voor de tijd.
Leuk, super. Jij ook bedankt. En succes met de volgende.
Dank je.